Geliefde gemeente, het woord van onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 5. En ik lees u daar nog eens uit voor het 15e, het laatste vers. Hosea 5, vers 15. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Tot zover. Letten wij op de Heere als een mot, als een beeneter en als een leeuw voor Juda, voor Israël en Juda, totdat. Het is even geleden, in verband met Dankdag, dit schriftgedeelte is de vorige keer ook gelezen, van vers 8 tot en met 15. En wij zijn gekomen zo tot en met vers 12. De laatste versen resten ons nog. Ik wil echter kort nog even een paar dingen noemen ter herinnering uit het voorgaande gedeelte. We hebben gehoord hoe het volk opgeroepen wordt om de bazuin, de trompet te blazen, en dat er een stem is die zegt: achter u. En daaruit hebben wij gehoord: in die tijd rekende men alle wegen met het gevaar uit het noorden. En nu, terwijl alle ogen op het noorden zijn gericht, is er een stem die zegt: achter u, uit het zuiden. En we hebben daaruit gehoord hoe het vaak van een heel andere kant komt. Het gevaar, de ondergang en de nood. Want zoals wij mensen, wij kijken ook naar bepaalde dingen. Zou ik dit, zou ik dat hebben of krijgen? En door heel iets anders worden wij geveld. Dan ging het woord verder dat Efraïm tot verwoesting zal worden als de Heere gaat straffen. En wat hij bekend maakt onder de stammen Israëls is gewis. Dan wordt hier gedoeld op het oordeel dat door Hosea aangekondigd werd en waar God niet zal afwijken. Het is zeker wat hij zegt. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de lampalen verrukken. Ik heb dat toen genoemd, hoe dat voorkwam, dat men de palen van de erfbezittingen letterlijk stukje voor stukje ging verzetten. Vooral de armen, de weduwe en de wees werden op die manier onrechtvaardig bejegend. Zet de oude palen niet terug die uw vader gezet hebben. En hier werd ook hun geestelijke hoererij, hun geestelijk afwijken van de Heer, ons voorgesteld. Daarom zegt de Heer: ik zal mijn verbolgenheid over hen uitgieten als water. Efraïm is verdrukt, hij is verpletterd met recht. We hebben gelet op die verschillende mogelijkheden die hier de woorden in hun betekenis kunnen hebben. Dat het rechtvaardig is als God toorn over Efraïm brengt. Maar we hebben ook gelet op dat in het verband, daar heb ik de voorkeur aan gegeven. Tussen Efraïm en Juda was nogal een strijd, omdat Benjamin lag gedeeltelijk in Juda en gedeeltelijk in Israël, het grondgebied, tien stammen rijk. En dan werd er nog wel eens wat gerommeld met die grenzen. Maar nou zegt de Heer dat Efraïm met al zijn rechten die hij laat gelden, dat hij verpletterd zal worden. Omdat hij de rechten van God veracht, zal God zijn rechten ook verachten. En dan is het een zeer sterke uitspraak. Efraïm wordt met zijn rechten verpletterd. De mens die op alle wegen zijn rechten laat gelden, wordt met de rechten en al verpletterd onder het rechtvaardig oordeel van God. Hij heeft het zo gewild. Hij heeft, er stond gewandeld naar het gebod, dat was een beetje een moeilijke zin. De kanttekeningen denken daarbij aan een gebod van Jerobeam 1, om in Dan en in Bethel de kalverdienst bij te wonen, in die godsdienstig plaatsje. Maar wij hebben liever gelezen, hij heeft gewandeld achter de afgoden, achter het nietswaardige. En daar is alle ellende van gekomen. Die van de Heere afwijken, worden in de aarde geschreven. Daarom, dat was vers 12, zal ik Efraïm zijn als een mot. En het huis van Juda wordt hier ook genoemd als een verrotting. Daar stamde mijn tweede gedachte uit. De Heere als een mot en als een beeneter. Dat wordt ermee aangeduid. Een beeneter. Van binnenuit uitgehold worden. Opgegeten worden. En dan breekt het van binnenuit naar buiten. En dat is een zeer krasse manier van spreken. Dat God zich daarmee als het ware vergelijkt. He, en daar neem ik nu ook de draad weer op. Die mot, dat is een klein, heel klein beestje. Komt in de Bijbel veel voor. Dat heb ik al genoemd. Het werk van die mot. Dat is om de kostbare kleding te verderven. Daar legt de mot zijn eitjes in. Dat worden larven. En die eten de stof op. Nou zegt de Heere. Zo zal ik voor Efraïm en voor Juda zal ik zijn. Ze krijgen God tegen. Dat is een heel ingrijpende zaak. Je zal zeggen, ja, maar een mens van nature heeft toch altijd God tegen. Ja, dat is waar. Maar de Heere kan in zijn langmoedigheid veel verdragen. Daar sta je verbaasd. Paulus die zegt dat ook aan de heidenen. Dan zegt hij hoe dat God zijn blijdschap en vrolijkheid en regen en vruchtbaarheid en de zon laat schijnen. Dat de Heere God met zijn goede gaven de mensen bezoekt. En in zonderheid ook zijn volk Israël heeft bezocht. En als dan die God tegen is, dan is er uitwendig ondergang. Uw kleding van de mot gegeten. Maar dan betekent het hier dat God ze zal aantasten in hun uiterlijke vertoning. Zoals de klederen door de mot verdorven worden, zo wordt hun hele image, zou je daar zeggen, hun hele zichtbare kant wordt door God tot verwoesting. Je kunt natuurlijk echt niet alleen denken aan de uitwendige kleding, maar je moet hierbij denken aan die mens in zijn gehele verschijningsvorm. Zoals de Heer ook bij Jesaja spreekt, dat hij het hoofd van de dochter van Sion schurftig zal maken. Het kan natuurlijk ook letterlijk gebeurd zijn, maar je denkt daarbij het hoofd waar de mens zoveel, waar die alles mee te maken heeft, wat zijn uiterlijke verschijningsvorm sterk is, zijn hoofd, dat wordt afzichtig. Zo wil de Heer zeggen, zal die Efraïm en Juda aantasten in alle delen. Wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, vergaat alles. Zoals een mop, waar die zich over een kleed verspreidt, gewis, de mens is ijdelheid. En dan moet je voorstellen, en dat moet je bij het hele stukje voor ogen houden, dat, wat is nou een motje? Een beestje, een klein vlindertje. De mens die denkt aan geweldige dingen. Donderslag. En dat kan ook gebeuren. Er wordt hier ook in het slot over een leeuw gesproken. Maar dan moet je eens kijken. Je zou bijna zeggen, de Heer hoeft er maar nog geen vinger voor te verleggen. En wij gaan eraan. Door de bitterste tegenheden. En alle blijdschap en godsdienstigheid die ze ook nog hebben, die verdort en vergaat. Als een kleed door de mot gegeten. En het huis van Juda als een verrotting. Van binnenuit, zoals een beeneter het merg vernietigt en tenslotte naar buiten uit begint te breken. Zo zal God zelf door zijn verborgen kracht, verborgen macht en oordeel, zal hij hun het bestaan veranderen. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zong tot de koning Jareb, maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en hij zal het gezwel van uw lieden niet helen. Als Efraïm in nood komt, wil dat hier zeggen, even wordt dat beeld krankheid, denk nog even aan dat aan mot en aan dat beeneter. Dat heeft met allerlei omstandigheden te maken, met de oordelen, met de dreigingen van God in oorlogsgeweld en noem maar op. Als Efraïm dat ziet en Juda, dan wenden ze zich niet tot de Heere, maar zoeken ze hulp bij Asser, een heidenvolk. Een onbarmhartig volk. Een wreed volk. Een volk dat altijd tracht de wereldheerschappij naar zich toe te trekken. Pijnlijk. Als je dit leest, ons uitgangspunt was, de meeste is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Je proeft er iets in van het smartelijke. Zo kan de Heere God eigenlijk alleen maar spreken over Efraïm en Juda, niet over de Filistijnen. niet over de Syriërs, maar over zijn volk, zijn kerk. Er worden naar oplossingen gezocht. Er wordt naar oplossingen gezocht, maar niet bij de Heer. Er wordt naar schuld gezocht, maar niet bij onszelf. Daar zie je ook hoe in de politiek het dreigen van Israël en van Juda altijd weer was om hulp te zoeken waar geen hulp voorhanden was. Jesaja noemde het een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de dood. Dat zoeken naar steun bij de buitenlandse machten. Ja. En hij zond tot de koning Jareb. Wie dat geweest is, weten we niet. Die naam komt niet zo voor. Vandaar, die naam heeft, dat woord heeft ook een betekenis. Je kunt het opvatten of als een naam, of als een andere aanduiding. En die naam, Jareb, of dat woord Jareb, dat betekent zoiets als strijdlustige. Kemhaan. Je moet er dus dit in proeven. In plaats bij de God aller genade en barmhartigheid, de God nu des vredes, gaan ze naar zo'n oorlogsrakker, zo'n oorlogszuchter. Zuchtig mens, als de koning van Assyrië of wie dan ook. Daar zoeken ze heil. Waarvan gelden moet vernieling en ellendigheid is op al zijn wegen en voeten die zich haasten om bloed te vergieten. Zegt Jeremia niet, vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt en wiens vertrouwen niet op de Heere Heere is. Hij gaat naar een dokter om beter te worden, zo gezegd. Efraïm, Juda. En het is een gifmenger. Hij wil vrede bewaren en zoeken zich het vege lijf te redden. En ze gaan naar zo'n oorlogzuchtige kemphaan om hulp. Dat is ook gebeurd als u de geschiedenissen in de koningen leest. Hoe menigmaal heeft het volk geprobeerd met de hulp van buitenlandse krachten, vaak met veel geld, een uitweg te vinden uit de problemen. Die machtige jaren, die kent haar Asser. Ja, en God laat van binnenuit alles verdorren en vergaan. Die zal u niet kunnen genezen, zegt het woord. En hij zal het gezwel van uw lieden niet helen. Nee. Maar moet je indenken. Achter die ziekte. Achter die nood. Die hier als ziekte wordt voorgesteld. Zit God. Daar zit God. En wie zal het van God ooit kunnen winnen? Je zit met te denken, het is niet zo eenvoudig, hè? Dat de macht van de Satan in allerlei geledingen van het leven, ook in ziekten en kwaal, die is groot. Dat merk je als de Heer Jezus op aarde wandelt en hij bestraft stormwinden die de zee beroeren. Hij bestraft boze geesten die ziek maken. Dat is één kant. Aan de andere kant, God kan zelf ook de stuwende kracht zijn in de ondergang. Wij zijn weliswaar zelf de bewerkers van onze ondergang. Wij zelf. Maar wat wij toevallig noemen, wat wij pech noemen of tegenheden of oorlog noemen, daar kun je God niet buitensluiten. God die gezegd heeft, indien mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zou het richtsnoer van mijn rechte regeling niet zal baten. Zo zal ik ze bezoeken met de roede en bittere tegenheden. Hij zal jullie niet beter kunnen maken. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensen heil is ijdelheid. Het zal allemaal voor niets, zegt de Heer. Je zal er niets mee winnen. Er zal geen enkele vooruitgang voor je zijn. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. En het huis van Juda als een jonge leeuw. Die gretig is om zijn prooi te pakken. Te doden. Te verscheuren. Hier vergelijkt de Heer zich met een leeuw. Een felle leeuw en een jonge leeuw. Wiens gebrul het woud doet daveren. En waar de dieren voor wegkruipen in hun holen. Zo zal de Heere God, de verlosser, de bevrijder uit Egypte land. Zo zal hij ze benauwen. Zo zal hij ze wegslepen. En hij zal ze verscheuren. Zodat er niets overblijft. Dan wat schamele resten. Voor gier en kraai en raaf. Psalm 79. En er zal geen redder zijn. Wat een sombere, donkere boorden. Er zal geen redder zijn. Wat een vreselijke, uitzichtloze staat van ellende doet zich hier voor. Er zal geen redder zijn. Ja. Een redder, dat is een heiland. Een redder is iemand die voor je intreedt. Redder, een Safnat Paanea werd Jozef genoemd. De redder des lands. En er zal geen redder zijn. Als dat gebeuren zal, wil de Heer zeggen, als dat oordeel doorgaat, zal er geen redder zijn. Kun je indenken, als je iets mag kennen van de genade van God, dat je dan vraagt, ach Heer, is het dan te laat? Is dan alles voor eeuwig voorbij? Betekent dat ze allen hoofd voor hoofd zullen verzinken in het oordeel? Waar blijft uw trouw, uw goedheid, uw verbond? Denk aan Psalm 74, waar gepleit wordt, geroepen tot die God, dat hij terug zou komen. Tot Sion's berg waar ge eertijds hebt gewoond. Er wordt gepleit. We zijn toch schapen, heren, door uw hand geleid. Zult u dan blijven toornen en schelden op ons? Daarom wil ik dit woord, er zal geen redder zijn. Wil ik nog iets anders belichten. De wegvoering, de ballingschap, zowel voor Efraïm als Juda, die is niet af te wenden. Die is niet af te wenden. Het komt steeds bij Hosea terug. Samaria zou woest worden en verlaten. En ook Juda zal omgekeerd worden. Ze zeggen wel eens, daar helpt geen lieve moedertje aan. Nou, dat is hier ook zo. Dat gaat door. Uit die nood, uit dat oordeel, zullen ze niet gered worden. Wonderlijk, hè? Dat gebeurt en dat dat doorgaat. En als je daar dan over zit te peinzen, dat je zegt, op een bepaald moment, hè, gelukkig maar. Aan de ene kant het smartelijke, geen redder. En aan de andere kant, gelukkig maar, dat er geen redder zal zijn. Want wij zijn zo dwaas, en Efraïm is zo dwaas, en Juda, dat ze tot aan het eind blijven zeggen, gebeurt niks. Zwartkijkerij, niks aan de hand. Ik zei in het begin van de overdenking van Hosea's boek, de meest is de liefde vergaat nimmer meer. Ach, zulke woorden als hier staan geschreven, en het laatste woord, dat lenen zich bij uitstek om de toestand te schilderen van land en volk en van wat er allemaal gebeuren zal. In de zwartste kleur. En ja, wie weet het wat er allemaal gebeuren zal nog. Dat staat in het woord. De Heere zal de aarde en haar inwoners geweldiglijk verschrikken. Hij is die God die de aarde alom door zijn gericht vervaart. Maar die God die niet onrechtvaardig is als hij toorn over ons brengt, die God openbaart zich hier nog in zijn liefde. Want de buurman, die mag misschien alles doen en er gebeurt niks. Er gebeurt niks. En die buigt voor de afgod en last. Misschien God, maar er komt geen bliksemstraal, geen ziekte, geen ramp. Er is altijd redding. En er is altijd wel iemand die het voor hem oplost. Maar nou Efraïm, Juda. Er zal geen redder zijn. Die molens van God, die malen door. Ik heb, als het daarover gaat, over de kracht van dat eeuwig trouwverbond God, heb ik altijd ruime gedachten gehad. als het daarover gaat dat de Heere door nood en door dood een volk bijeenvergadert. En dat de Heere dat ook kan doen en doet bij afdwaals die het spoor ten eenemale bijster zijn. Wat dat betreft denk ik niet zo karig of benauwd. Maar er is nog iets. Dit is ook waar. Dat is tegelijk waar. En dat kan het hart benauwen. Want het valt niet mee om God tegen te hebben. Daar denken de mensen zo makkelijk over. God tegen hebben. Om God tegen te hebben. Al zal het eenmaal juichen tot Gods eer. En dan zullen heel wat verloren zonen en dochteren Israëls door God worden binnengehaald. Maar je kan er benauwd van worden als er geen redder zal zijn. Geen vader, geen moeder, geen vriend of vriendin kan helpen. Gods molen maalt onverstoorbaar voort. En dan gaat de mens eraan. Geen redder. Ik zei straks gelukkig, want vlees, en wij zijn vlees van onszelf. Vlees zou er eigenlijk maar gauw een eind aan willen zien. Vlees zegt, ach alsjeblieft, al die ellende. Maar de Heer spaart het niet. Er zal geen redder zijn. Ga door. Of het erg vinden. Of het wenen. Schreien. Er zal geen redder zijn. Met dat gelukkig maar bedoelde dit. Hè, dat God te maken wil hebben met dat volk. En dat hij daarom de wegen toesluit. Dat hij daarom als een mot, als een beeneter en als een leeuw zich tegenover dat volk opstelt. Je zou zeggen, het is de gekwetst. Het is de besmeurde liefde die worstelt. Die worstelt. Want God is niet die grimmige despoot onder dat alles. Die er lachend bij staat. Nee. Maar hij zal scheuren en reddeloos laten wegvoeren. Omdat hij van Efraïm houdt. Met een eeuwige liefde. Wat daar buiten is niks. Wat daar buiten wegsterft, daar blijft niks van ons. Dan ellende. En oordeel. Maar waar de Heer nou zo zijn best doet. En die mens aantast. In zijn hele hebben en houden. Waar die mens misschien radeloos wordt. Maar iedereen de schouders ophaalt. Dat God daar nou bij is, hè? Zo dichtbij, als dat motje in je kleren. Ja, dat kun je natuurlijk helemaal negatief uitleggen, maar nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Er zal geen redder zijn. Dat wil zeggen, wegassen, wegjaren, weg Egypte, gebroken rietstaf. Maar de Heer, zou die er dan ook niet zijn? Jazeker, de Heer zou er wel zijn. Ja. Want er zal een redder komen, een heiland tot Sion. Maar de Heere zal er niet bij zijn als een Assyriër of als een Egyptenaar die probeert hulp te bieden. Nee. De Heere zal erbij zijn. Waar komt dat in uit? Dat er geen redder is. Dat er geen reddenaar is. Naar Babel. Naar Assyrië. Verstrooid. In een ver land. Dat zal doorgaan. En omdat er geen redder is. Daarom zal God zelf redder zijn. Ik hoop dat we het mogen verstaan. Omdat er geen redder is, zal er één redder zijn. Maar dan ook God alleen. En uit dat wonder zal de profeet als waar Jeremia, zal die, als hij die Rachel ziet staan, die daar begraven ligt in de buurt bij Bethlehem, die uit het koude graf gekomen is, vanwege het gejammer dat ze boven haar gebeente hoort. En als al die tienduizenden mensen zich in lange rijen begeven naar het vreemde land. Strompelende grijzaards die onderweg sterven. Zogende vrouwen, kinderen. Dan ziet Jeremia in de geest hoe die Rachel uit haar graf komt en met deernis aanschouwt dat legioen van stervenden. En er is geen redder. Geen redder. Ze gaan achter elkaar. Maar dan dat Gods woord. Omdat er geen redder is. Gelukkig maar. God is redder. Bedwing uw stem van geween. Van een kostbaar woord. En uw ogen van tranen. Rachel, ga maar weer in je graf. Rust maar. Want er is verwachting voor je kinderen. Er is hoop voor je nakomelingen. Er zal een redder zijn. Ja, daarom is midden in dat oordeel, in dat geen redder, hè, daar ligt tegelijk in één redder. Maar dat zal Israël dan ook weten. Mijn redder is mijn God. Wonderlijk toch, als de Heilige Geest ons in het woord laat blikken. Dan zeg je, Heere, ik weet niks. Ik ben van gisteren en ik weet niks. Omdat het zo groot en onbevattelijk is. Dat als de Heere zegt, nee, dan komt er een ja. Als de Heere zegt dood, dan openbaart zich het leven. Als de Heere zegt niet volk, op datzelfde plaats zegt hij mijn volk. Niet ontfermd, toch ontfermd. Niet betamelijk om het brood van de kinderen aan de hondenkens te geven. En toch alles gekregen. Ja, dat is voor mij altijd een van de meest aangrijpende openbaringen van God in het woord. Dat je zegt, wat een God van verrassingen. Van menigvuldige verlossing. Voor opgegeven mensen. Voor mensen die de dood hebben verdiend. En dat God ook zo radicaal zegt. En je komt er niet onderuit. Je gaat eraan. Er zal geen redder zijn. En dat hij tegelijk besloten heeft. Ik zal je redder zijn. Ik alleen. Ik heb bij ene held voor Israël hulp gevonden. Die uitverkoren knecht. Maar nogmaals, daar hebben we elkaar eigenlijk niet zo voor over. Zo zijn wij mensen. Wij kijken naar de tijdelijke dingen. Ik heb vaak gedacht, als dit of dat me zou overkomen, onder die je lief of dierbaar zijnde, nou, dan zou ik geloof ik, ik denk dat mijn verstand zou van, dat denkt de mens, maar je weet er totaal niks van. Maar ik bedoel, zo'n gevoel kun je dan hebben. Je zegt, nou, dat zou ik niet kunnen verwerken. Maar de Heere gaat toch door. Kijk, de Heere die zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. En dat werk moet doorgaan. Ik zal wegvoeren, zegt God. En er zal geen redder zijn. Maar toch droog je tranen nou. Straks hoor je misschien zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn ziel voor hoogwaardij gevreesd. En voor Jared, en voor Assur, en voor Baal. Straks, misschien al in het land van de ballingschap, gaat er een stem op. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. Ja. Straks hoor je misschien ook, de Heere wou ons wel hard kastijden, maar stortte ons niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden. En redde mij uit alle nood. Ja, zegt de Heer. Van dat laatste vers wil ik nog iets van zeggen. Want ik haast eigenlijk ook al naar hoofdstuk 6. Als de Heer het leven spaart. Dan is er nog even iets van het 15e vers. Daar gaat de Heer verder. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dat is een duidelijk bewijs dat de Heere wilde wonen bij zijn volk. Wij hebben er niet altijd erg in, hè? Dat de Heere erbij is. Als hij in de kerk zit of staat, dan heb je er niet altijd erg in. Je denkt, als je niet direct een bijzondere zegen ontvangt, dan denk je misschien, ja, de Heere was er niet bij of voor mij niet. Maar vergis je niet. Ik heb altijd de gedachte dat we eigenlijk rondom ondersteund worden. Ook als we het in onze eigen waarneming niet te breed hebben en dat we het benauwd hebben. Dat we dan nog ondersteund worden zonder dat we het beseffen. Want als de Heer echt zich terug zou trekken. Oh, wat zou dat een ellende zijn. Dat zou een dood zijn. En nou zeggen we soms zo vaak al, ja de Heer, of dat de Heer er niet is. Hè. Maar dit is een duidelijk bewijs als God zegt, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dat wil zeggen, de Heer woonde er. Zong de dichter niet. Sion's berg, waar ge eertijd hebt gewoond. Dat is echt waar geweest. Onder de lofzangen Israël. Tussen de cherubim. En nou zegt de Heer, ik zal heen gaan. En keren weder tot mijn plaats. Dat wil zoveel zeggen als dat de Heer zegt, ik ga weer naar de hemel. Ik ga naar mijn troon. Ik neem alles mee. De tempel en de altaren. Dat wordt hier op aarde verbrand. Net als wat de Heer zeggen wil. Ik ga weg naar mijn plaats en alle attributen die wezen op mijn tegenwoordigheid, die wezen op het offer, op de vergeving, die neem ik allemaal mee. Dus als je straks in het land zit, dan ben je alles kwijt. In het verre vreemde land heb je niks meer. Geen liefelijkheid van zere dienst meer te aanschouwen. Niet meer onderzoeken in zijn tempel. God zegt, ik ga naar mijn plaats. Uit genade heb ik mezelf aan jullie geopenbaard als jullie bevrijder en verlosser uit Egypte land. Maar nu ga ik naar de hemel terug. Doordat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Ja. Dat is wat. Ook bij uitstek een woord dat zo misbruikt wordt. Om de eis aan een mens te leggen. Hij moet zich schuldig kennen. En als hij nou zichzelf maar schuldig kent. Als hij nou maar berouw heeft over zijn kwaad. Dan zal de Heer wel de volgende stap doen. Ja. Ik geloof dat de Heer zo niet werkt. Maar het staat er toch. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en een aangezicht zoeken. Ik moet je eens wat anders vertellen. Al zou je nou een dwaas in een mortier stampen, te midden van het gestoten graan, zegt Salomo, zijn dwaasheid zal hem niet verlaten. Als God met zijn plagen de mensenkinderen bezoekt, dan lees je, en zij bekeerden zich niet. Ze lasterden God vanwege de plagen. Kijk, God kan alles gebruiken, maar wij niks. Wij niks. En hoe menig mens is in de druk en in de ellende vervallen aan de vijandschap en de woede tegen God. Heeft Asaf niet zelf ook gezegd: mijn voeten waren bijkans uitgeweken en mijn treden uitgegleden van het spoor, dat hij niet verloren ging? Dat was Gods redding. Maar ik heb altijd de gedachte, als hij dat zegt, bijkansen, dat hij wil zeggen: wat mij aanbelangt, oh, dan was het verloren geweest. Maar God heeft me vastgehouden. Maar dan zegt die man, onder de druk, zit hem niet mee. Hij ziet allemaal om hem heen hoe het gaat. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Weet je hier er wel van? Moet je kijken. Is die er wel bij? Zoals die zegt dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Kan dat? Is dat wel zo? Je merkt, deze man, dit kind van God, kwam echt niet onder de tegenheden aan de voeten van de Heer terecht. Maar hij werd gemelijk, driftig, opstandig. Kijk, nou moet je niet denken dat dit inlegkunde is, wat ik nu ga zeggen. Het is de geest van de schrift. Als God zegt: ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, dan betekent dat: God neemt het ene weg om het andere te stellen. Wat is dat andere? Tempel gaat in brand, de ark wordt verwoest, het wordt later wel weer herbouwd, maar dat wordt ook weer verwoest. Maar als God heen gaat tot zijn plaats, die Allerhoogste majesteit, dan betekent dat dat God, de Vader, de rechter, met zijn Zoon en met de Heilige Geest samen spreken over de dingen van de eeuwigheid, van zijn koninkrijk, van zijn raad. Totdat zij zichzelf schuldig kennen. Wanneer is dat dan? En mijn aangezicht zoeken. Och. Een kat dit nou doet rare sprongen. Maar als we dit nou eens even zouden houden voor, nou, voor oprecht, dan zou ik het zo willen zeggen: de Vader gaat terug naar zijn plaats in de hemel. Maar hij zegt tegen de Zoon: mijn Zoon, het is zo nodig. Het is zo nodig dat u gaat, want ik heb er niet eentje gevonden. Ze zijn nog harder dan een steen. Mijn Zoon, als de volheid des tijds gekomen is, dan zult ge gaan om mijn wil te doen. En dan zegt die Zoon: ja, Vader, ik zal de schuldige wel zijn. Ik zal mijzelf als schuldig kennen. Zo zal ik hun schuld naar mij toe halen, dat hun schuld mijn schuld is. En ik zal met alle schuld beladen uw aangezicht zoeken. Ook als het mij bang zal zijn, zal ik u vroeg zoeken. Het woordje vroeg zoeken is een woord dat aanduidt de dageraad. Het licht dat opkomt. De dageraad zoeken. Mijn God, ik zoek u met verlangen. Zodat wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Dat zal ik doen, Vader. En de Heilige Geest die belooft opnieuw. Ik zal u het lichaam toebereiden. Ik zal heen gaan en keren weder naar mijn plaats. Totdat de silo komt. De ware rust. De Heer Jezus Christus. Ja, maar wij dan. Nou, dat komt alleen door de Heer Jezus. Als de Heer God wederkeert naar zijn plaats en we krijgen een oog. Op die van God en mensen verlaten nederlaag. Dan erkent zich het volk schuldig. Dan zegt de moordenaar, wij toch rechtvaardig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zie je. Dit is niet een soort bekering in die zin. En we zullen eerst onze schuld eens moeten kennen. En ze hebben het maar over de Heer Jezus of de tweede persoon. Moet je toch een mens in zijn vermetelheid horen. Ik vind het zo erg. Godsdienst is zoiets afschuwelijks als je erover nadenkt. Onze godsdiensten. Is nog erger dan Rooms en dan Mohammedaans. Er staat een mens, notabene, een mens. Die niks is. Nee hoor, dan zullen zij mijn aangezicht zoeken. Als het hun bang te moede zal zijn. Dat hij. In mijn plaats, als zo'n godloze door de mot wordt verteerd, van buiten, en ze overdekte hem met slaag en speeksel, en zij deden zijn rok uit. En de beenvreter van binnenuit, die in hem woedde. Ach, dat is echt. Hoe vreemde honden hem bijten. En hoe een persing van binnen in zijn ziel is. Naar die wijnpersbak van de toren Gods. En die verscheurende leeuw. Mijn beenderen kan ik tellen. 1 bij 1. Verlos mij van de leeuw. Die woedt en tiert. Hij krijgt met alles te doen. Te maken. Ja. Dat is nou het enige punt waar de zondaar overstag gaat. Verder kunnen ze wel eens lijken overstag te gaan, weet je wel. Van, ja, een kat die nauw doet rare sprongen. Voor we een klap krijgen, roepen we soms al au. Laten we eerlijk wezen, het is helemaal niks. Hè. Maar dat is, och, dat is, dat vergeet je weer. Maar dit is altijd het breekpunt. Als hij dat eenmaal in het dierbaar woord van God gevonden hebt, Dan verlang je er altijd, ontdek mijn ogen, Heer, want ik ben zo blind en zo koud. Ontdek mijn ogen daarvoor. Voor die borg en die middelaar. Want, ja, dan verliest iets. Niet door kracht, nog door geweld, maar door die Heilige Geest die die Christus verheerlijkt. Als die knecht des Heeren, dan zullen ze mij vroeg zoeken. Als de dageraad, Heere, help mij, ontferm, doe mij uw aangezicht aanschouwen. Dat is nou het centrum eigenlijk van het woord, het vlees geworden woord. Dat is het centrum van alles. Die middelaar Gods en der mensen, die Heer Jezus Christus. Ja, mens heeft het niet altijd in de beoefening, niet altijd het gevoel van, nee, je zou eigenlijk moeten zeggen, meer niet dan wel. Meer niet dan wel. Toch, er is een herkenning in hen en van hen. Toch wordt je hoe langer hoe akeliger van alle werken des vleeses, vroom of goddeloos. Toch word je hoe langer hoe meer gedreven, dat je zegt, ach Heere, dat is eigenlijk het enige. Dat is nou de moeite waard. Deze borg en middelaar, die zijn ziel heeft uitgestort in de dood, en voor zulke overtreders gebeden heeft, dan komen wij met al ons drijven niet in aanmerking. Maar dan horen we die borg en middelaar, die toen al tegen vader zei, vergeven ze toch. Ze weten niet wat ze doen. Amen.